Wie wat bewaart. Vanuit het Allard Pierson spreken we een uur lang over de Amsterdamse musea. Over de tentoonstellingen, de collecties en het werk van de conservatoren. Wie wat wil weten over kunst en cultuur in Amsterdam, luistert naar Wie wat bewaart. Een wekelijks programma van Amsterdam FM in samenwerking met het Allard Pierson. Vandaag presenteert Jeroen de Vries.
Ja, welkom bij de uitzending Wie wat bewaart. Ja, zoals jullie hoorden vanuit de studio in het Allard Pierson. En vandaag hebben we maar liefst drie gasten die met mij praten over twee verschillende onderwerpen. De eerste gast is Ben van den Berken, conservator, collectie Egypte en Soedan bij het Allard Pierson. We gaan het hebben over mummieportretten en de tentoonstelling Oog in Oog die vanaf 4 oktober in het Allard Pierson te zien is. In het tweede deel gaan we met Marissa Griffioen en Anne-Rieke van Schaik praten over het lezen van oude kaarten. Dit in het kader van het verschijnen van het handboek van hun kaartenlezen. Alle drie van harte welkom.
Dankjewel.
Ben, we beginnen met jou. Je bent conservator, collectie Egypte en Soedan. Wat houdt dat in?
Dat is een heel interessante baan. Dat houdt er vooral in dat je bezig bent met allerlei oudheden, artefacten uit het oude Egypte en Soedan. Met Soedan bedoelen we dan met name het Nubisch cultuurgebied. En je bent bezig met tentoonstellingen maken, met onderzoek, schrijven van teksten voor de website, dat soort dingen. Dus best wel uiteenlopend eigenlijk.
Heel veel verschillen. En je moet ook nog praatjes houden voor de radio.
Ja, maar dat is leuk.
Wat voor collectie heeft het Allard Pierson wat dat betreft?
Nou, het Allard Pierson heeft in Nederland is het de tweede collectie Egyptische en Soedanese oudheden. Naast die van het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden. En die collectie die omvat voorwerpen die dateren uit de prehistorie van Egypte. Tot en met de Koptisch en de laat-antieke periode. Dus de periode dat Egypte christelijk werd, zeg maar. En dat loopt uiteen van vuistbeeldjes en mesjes van vuursteen tot soms complete mummiekisten en standbeelden, steles, scarabeeën, amuletten. Dus het is best wel een diverse collectie ook.
En welke tijdsperiode hebben we het dan over?
Dus eigenlijk die hele verre prehistorie in Egypte, nou pak een beet, zeg 5000 voor Christus tot de vierde eeuw, vijfde eeuw na Christus. En daarnaast ook nog veel Koptisch materiaal en ook een klein beetje vroeg islamitisch, wat dus zesde, zevende eeuw kan zijn. Maar de nadruk ligt vooral op de Grieks-Romeinse periode in Egypte. En dan hebben we het over de vierde eeuw voor tot de vierde eeuw na Christus.
Want je heerste de Romeinen over Egypte, klopte dat? Kan je iets vertellen over die geschiedenis? Misschien is dat gewoon als achtergrond.
Ja, dat is een hele goede vraag. Want als mensen aan Egypte denken, dan denken ze eigenlijk voornamelijk aan wat we dan faraonisch Egypte noemen. Hè? Dus piramide, de Sphinx, dat soort dingen. De meeste mensen misschien niet helemaal weten, is dat Egypte in de vierde eeuw voor Christus natuurlijk door Alexander de Grote werd veroverd. En dat er dan iets van 300 jaar Macedonische heersers op de Egyptische troon zaten. En de laatste daarvan is wel bekend, namelijk Cleopatra. De zevende, moeten we erbij zeggen, want er waren er meer. En Cleopatra, zoals de meeste mensen wel weten, die werd samen met Marcus Antonius, de Romeinse generaal, verslagen door Octavianus. En dat is de latere keizer Augustus. En hij voegde dus eigenlijk Egypte toe aan de Romeinse Rijk. En dat heeft enkele eeuwen geduurd, totdat het weer onderdeel ging uitmaken van het Byzantijnse Rijk en later ook van de Arabische wereld. Dus het is Egypte kent een lange geschiedenis.
Ja, dat kan je wel zeggen. En wat voor soort voorwerpen hebben jullie uit die periode? Want ik begrijp bijvoorbeeld dat jullie ook veel Nou ja, misschien kan je dat vertellen, wat voor soort voorwerpen.
Nou, uit de Grieks-Romeinse periode. Dat is, er zit ook een klein stukje collectiegeschiedenis achter natuurlijk.
Ja.
Het is namelijk zo dat een groot deel van de archeologische verzamelingen die Egypte en Sudaan betreffen, dat die komt uit het zogenaamde Museum Scheurleer, of het Museum Carnegie-laan, wat dat in de jaren 30 in Den Haag te vinden was. En die verzameling van Scheurleer, die kwam grotendeels uiteindelijk naar de UvA, waar het Allard-Pierce natuurlijk onderdeel van is. En een ander deel van die verzameling, een groot deel, is uiteindelijk terechtgekomen in het Museum August Kestner in Hannover. Okay. En daar waar de meer faraonische objecten, van pak een beet 3000 voor Christus tot de 4e eeuw voor Christus, in Hannover terechtkwamen, is het deel wat jonger is, dus wat daarna kwam, dat is in het Allard-Pierce terechtgekomen. En dat gaat dus vooral over, het zijn voorwerpen die in de dodencult een rol speelden. We kunnen bijvoorbeeld denken aan K-beelden. Dat zijn beelden die eigenlijk gelden als een soort van dubbelganger van de overleden persoon.
Okay.
Dat is een plek waar langs de doden ook in het graf kon komen om offers tot zich te nemen. Hè? Dus dat leven in het hiernamaals. Dat was natuurlijk ook niet gegarandeerd. Je moest dus eigenlijk ook wel als dode terug kunnen keren op aarde om offers tot je te nemen.
Okay. En die beelden gingen mee in de kisten?
Of in het graf.
In het graf.
Ja.
En konden ze dus overal contact mee houden, die doden, begrijp ik.
Ja, het is een heel interessante relatie. En de wereld van de doden en die van de levenden lag voor de oude Egyptenaren best wel dicht bij elkaar. En als je dus overleed, dan ondernam je lichaam een reis. Hè? Dat is het mummificatieproces. Maar je ziel, je ba, zoals de Egyptenaren dat dan noemden, zo, daar kunnen we het beste mee vergelijken, die ondernam ook een reis. Die moest allerlei gevaarlijke water oversteken door poorten die door demonen werden bewaakt. En ook het hart werd uiteindelijk gewogen tegen de veer van de waarheid. En als je dan in een soort van goddelijke balans was, dan zou de god Osiris, de dode god, de koning van het dodenrijk, die zou je dan toelaten in zijn wereld, zeg maar.
Okay, en dat is een soort hemelachtige omgeving.
Ja, ja. De Egyptenaren die noemden dat de velden van Iaru. En dat is dan, dat is het hiernamaals, het paradijs. Ja, dat was alles perfect. Je kon in je beste kleding het land bewerken, werd niet vies, alles was er goed.
Ja. Waarom was het zo belangrijk om te mummificeren, om het lichaam te bewaren?
Ja, dat is een hele goede vraag.
Ja.
Dat heeft er mee te maken, wat ik net omschreef voor die beelden. Het lichaam is daar eigenlijk een ander pad van. Als je dus eenmaal in dat hiernamaals was aangekomen, dan moest je dus wel in contact blijven met de wereld van de levenden om offers te verkrijgen. Dat konden offers zijn die in een graf zelf geplaatst waren. Hè, dus een kruik met bier, ik noem maar wat. Of een brood. Ze konden op de muren zijn afgebeeld. De dode die aan een offertafel zit. En ze konden ook in teksten zijn opgeschreven op de muren van de grafkapel. En die mummie vormde net als zo'n beeld eigenlijk een soort van plek waar langs die ba, dus dat is een soort van vogeltje met het gezicht van de overledene, vanuit dat hij hiernamaals kon komen via een zogenaamde valse deur, een nepdeur in dat graf. En dan via het lichaam die offers tot zich kon nemen. He, dus dat lichaam was een soort van schakel in jouw eeuwige leven. En moest daarom dus wel bewaard blijven.
Want die offers had je nodig in het hiernamaals.
Ja, alles was er perfect. Maar je had wel nog die link met de wereld van de levenden nodig. Dus ja, dat was ook een garantie voor je voortbestaan.
Dus daarom werd er ook zoveel aandacht aan besteed. Ja. Voor de mensen die het konden betalen. Of die machtig genoeg waren in ieder geval.
Ja, absoluut. Nou ja, dat is een heel goed punt hoor. Want het was natuurlijk lang niet voor alle Egyptenaren in diezelfde mate van weldaad weggelegd. Hè? Het hele mummificatieproces begon ook al een beetje met, in de vroegste periodes, mensen werden in de woestijn begraven met een paar simpele grafgiften. Een kommetje, een waterpotje en wat gereedschappen van vuursteen. En uiteindelijk ontwikkelde zich dat naar meer kunstmatige begraven, in de zin van, ze werden in ondergrondse kamers, in tombes, uiteindelijk in piramides en rotsgraven gelegd. En dat is een hele lange ontwikkeling geweest. Dus, maar ook in latere periodes zien we dat mensen eenvoudige begrafenissen kunnen krijgen. Hè. Een bijzetting in de woestijn is eigenlijk een soort van natuurlijke mummificatie. De woestijn droogt je dan uit, als het ware. En dan blijft je lichaam ook bewaard.
Ja, want die armere graven, die zijn ook bekend. Die kan je ook zien hier in het Albert Pierson. Hebben jullie daar ook artefacten van?
We hebben dat. We laten wel een graf zien uit de zogenaamde predynastische periode. Dus dat is eigenlijk nog net voor 3000 voor Christus. En daar laten we dan zien door middel van een oude opgravingsfoto en vondsten die uit dat daadwerkelijke graf wat daar te zien is komen, hoe die samenstelling van zo'n graf was. Dus iemand die dan inderdaad gewoon in een soort van samengetrokken houding in een kuil gelegd is. En daarom zijn dan naar allerlei potjes gelegd waar dan weer voedsel in kon zitten of drinkwater. Maar ook vuurstenen gereedschapjes. Spullen die je nodig kon hebben.
Ja, want we kennen natuurlijk allemaal de mummies uit de grote graven. Maar er zijn ook heel veel kleine graven.
Ja. Absoluut, ja. Ja.
Hey, even terug over die collectie, want dat is eigenlijk wel de basis hier ook van, in ieder geval van de Egyptische en Soedanese collectie. Ja. Maar eigenlijk ook een beetje van het Albert Pierson, heb ik begrepen. Die is gedeeld tussen Amsterdam en Hannover, begrijp ik.
Nou ja, zo geworden, ja. Ja.
Oh, dat is zo. Ja. Hebben jullie veel contact? Werken jullie daarmee samen nog? Of?
Absoluut.
Want het lijkt me wel belangrijk om zo'n collectie bij elkaar te houden, natuurlijk.
Ja, zeker. Op een of andere manier. Pendanten zijn, hè? Ja. Of twee zijdes van dezelfde medaille, om het zo maar te zeggen, ook chronologisch gezien. Ja, we werken met Hannover samen voor heel veel projecten, waaronder het mummieportrettenproject. Ja, absoluut.
Hey, jullie hebben hier algemene, iets wat je altijd kan zien eigenlijk over Egypte. Hè? Wat kan je hier zien over Egypte in zijn algemeenheid? Wat laten jullie zien?
Nou, we laten best wel veel zien. Maar de basis daarvan is inderdaad wat we dan min of meer de vaste opstelling noemen. En dat is een chronologische lijn die gaat van 10.000 voor Christus tot het Amsterdam van nu. En daar zien we vooral dat voor die periode van 10.000 tot de late oudheid, dus tot net voor de middeleeuwen, dat daar archeologische voorwerpen uit verschillende cultuurgebieden samen worden gepresenteerd. Hè, omdat, wat ik al eerder zei, de geschiedenis van Egypte ook nauw vervlochten is met wat er in de mediterrane wereld gebeurde en later ook specifiek Rome, maar ook de Koptische periode die natuurlijk weer verband houdt met de komst van de vroegste kloosters en dat soort aspecten. Dat proberen we ook in zijn samenhang te laten zien in deze opstelling. En wat er dan op verschillende punten in die opstelling ook nog voorbij komt, dat zijn zogenaamde kabinetten. En in die kabinetten staat dan steeds wel één cultuurgebied centraal. Ja, er is dus bijvoorbeeld een Etruskisch kabinet, er is een Grieks kabinet, Koptisch kabinet, maar ook een Egyptisch kabinet, waarin dan ingezoomd wordt op een specifiek onderwerp. En voor Egypte zijn dat wat we dan noemen tempels en goden. De tempel die centraal staat in de Egyptische maatschappij en die vele duizenden goden die daaromheen hangen. En het andere thema is een reis door de onderwereld, wat dan alles te maken heeft met als iemand overlijdt, iemand gaat dood, dan begint dat proces van de reis van het lichaam en van de ziel. En wat komt er allemaal bij kijken? Voorwerpen die daarmee te maken hebben. En dus ook voorwerpen die in graven en tombes zou kunnen vinden, komen daar voorbij.
Oké. Maar wij gaan het hebben over mummieportretten. Want er komt in oktober, vanaf 6 oktober, komt er een tentoonstelling over. En mijn eerste vraag natuurlijk is, wat is een mummieportret?
Ja, dat is een hele mooie en interessante vraag natuurlijk. Mummieportretten, die term wordt in de Egyptologie voor verschillende voorwerpen gebruikt. Maar waar het in deze tentoonstelling, dit project, vooral over zal gaan, dat zijn de zogenaamde mummiepaneelportretten. Dus dat zijn eigenlijk, het zijn houten paneeltjes waarop dan een meestal levensgroot portret van een overleden persoon is geschilderd. Dat zijn platte panelen, daar zit geen relief in verder. En die panelen die werden eigenlijk vastgezet tussen de windsels van de mummie. Dus iemand overleden was, gemummificeerd was, dus ook helemaal ingezwachteld. Dan werd als een van de laatste stappen dat houten paneel op het deel waar het gezicht zit aangebracht. En dan wordt het vastgezet. Soms ook nog verguld deels. Er zijn nog wat handelingen die op dat moment plaatsvonden. Maar die paneelportretten die zijn om meerdere redenen heel bijzonder. Ten eerste, en dat zullen veel mensen in de eerste oogopslag waarschijnlijk al zien, het zijn portretten die heel ogenschijnlijk realistisch overkomen. In ieder geval heel geïndividualiseerd. Dus als je kijkt naar bijvoorbeeld een Egyptisch standbeeld uit 1500 voor Christus, dan zul je zien, ik herken dat als Egyptisch, want we hebben een bepaald beeld daarvan. En dat hangt ook weer samen met de conventies die de Egyptenaren gebruikten om zo'n beeld vorm te geven.
Ja, altijd min of meer op dezelfde manier. In ieder geval met een aantal regels eromheen.
Juist. Ja, er zijn wat regeltjes of voorschriften. Hè. Men hanteerde een soort van raster, ook voor wandreliefs. Hè. En dan het gezicht was zoveel vakjes. De ogen waren zoveel vakjes. Hè. Er waren allemaal regeltjes voor. En bij die portretten zien we, er zit ook nog wel een soort van structuren natuurlijk, maar die laat heel individuele dingen zien, heel individuele kenmerken. Hè. Bijvoorbeeld of iemand heel oud is of niet. Kinderen ook, kapsels. Er is zelfs één voorbeeld van een portret waarbij het rechter ooglid een heel vreemde streep heeft die over het laatste derde van het oog loopt. En dan denk je van, is dat een beschadiging of is er een foutje gemaakt of zo? Dat blijkt dus een verwijzing te zijn naar een oog wat geopereerd is op een specifieke aandoening. Dat is dus in dat portret opgenomen. En dat is dus heel specifiek. Hè. Die persoon heeft dus kennelijk die operatie ondergaan, maar wilde dat ook laten zien in dat portret.
Ja. Dus het zijn portretten van de overledene. Ja. Realistisch portretten. Hè. Ze zeggen ook misschien wel dat eigenlijk een beetje het begin van het. Of nou, je kan het vergelijken met modern realisme. Het zijn echt realistische schilderijen. Nagetekend eigenlijk. En dat maakt het wel bijzonder. Inderdaad, met hele mooie kleuren. In ieder geval de foto's die ik heb gezien. Het is heel bijzonder.
Ja. En het is misschien ook goed om nog even bij te vermelden. Want we hebben het dus dan ook weer over die Romeinse periode. Hè? Dus die portretten die dateren uit zeg de eerste tot en met de vierde eeuw na Christus.
Oké, tijdens de Romeinse, dus vrij laat eigenlijk in die in de Egyptische cultuur.
Ja. En enerzijds is het dus dat Romeinse aspect van realisme, want dat kennen we uit de Romeinse wereld best wel goed, voorouderverering, dat je je voorouders kunt herinneren zoals ze zijn. Dus die zijn heel geïndividualiseerd, die portretten. Tegelijkertijd dragen veel van deze mensen Hellenistische kleding en sieraden, ook Romeinse sieraden. Dus daar zit ook een Grieks aspect in. En daarnaast staan ze natuurlijk, omdat ze dus bedoeld zijn als een soort van gezichtsbedekking van de mummie, in een, pak een beet, bijna 25 jaar honderd oude traditie van dat zoiets op een mummie werd aangebracht. Dus het is echt een, als voorwerp alleen al een heel erge smeltkroes van verschillende culturele, cultuurhistorische achtergronden.
Ja, dus de invloed van de Romeinen was daar ook zichtbaar.
Absoluut.
En waarom was het zo belangrijk toen om een realistisch portret mee te nemen in je graf?
Dat is een hele goede vraag. Daar gaan we in de tentoonstelling proberen een beetje een tipje van de sluier op te lichten. Want het is een complex onderwerp. En daarbij moet gezegd worden dat we ook heel veel dingen eigenlijk gewoon niet weten. Dat moeten we ook gewoon toegeven. Maar er zijn wel aspecten aan die portretten die ons daar meer over vertellen. En dat realisme, ja, dat hangt dus, wat ik net ook al eventjes aanstipte, dat hangt samen met die Romeinse traditie. Hè? Bijvoorbeeld in de Atria in Rome. Daar werden bustes van voorouders opgesteld die heel erg kenmerkend, heel erg specifiek en geïndividualiseerd waren. Om die mensen te herinneren zoals ze waren, hè? Om je voorouders te eren. En die portretten beogen dat op dezelfde manier te doen, of op een vergelijkbare manier. En dat hangt er waarschijnlijk ook een beetje mee samen. Daar weten we als onderzoekers relatief weinig over. Die portretten werden aangebracht op de mummies en op de gemummificeerde lichamen. En dan zou je denken van dan gaat het onder de grond of in de grafkamer. Dus wat heb je nou aan zo'n toch wel relatief kostbaar portret als je het daarna meteen uit het zicht haalt? Er zijn dus ook redenen om aan te nemen dat dit soort portretmummies niet meteen bijgezet werden. Dat ze dus nog een tijd toegankelijk zijn geweest voor bijvoorbeeld familieleden. Mensen die een band hadden met deze overleden persoon. En dan maakt dat hele aspect van dat je die mensen kunt herkennen natuurlijk ook veel meer sens in die zin, hè? Dus herkenbaarheid speelt een belangrijke rol.
Ja, dus om te herinneren. Een soort herinnering eigenlijk. Ja. Wat we nu ook doen met de foto's die we bij een begrafenis gebruiken.
Dit is exact het voorbeeld wat ik ook wel eens citeer. De foto op de kist bijvoorbeeld is een hele goede parallel hiervoor. Ja.
Oké. Okay. En dan wordt eventueel later wordt dat dan opgebracht in die mummie of bijgebracht?
Ja, die mummies, we weten dat die op een gegeven moment natuurlijk wel ondergronds gingen. Dus ze werden bijgezet in een grafkamer of in een grafcomplex, afhankelijk van waar in Egypte je was. En nou ja, dat is ook wel een beetje het frappante daaraan. Wij nemen dan aan dat dat met veel respect gebeurde. En dat gebeurde ongetwijfeld in veel gevallen ook. Maar er zijn ook gevallen bekend waarbij duidelijk vast te stellen is dat deze portretmummies bij wijze van gewoon in een put gegooid zijn. En ook daar is het misschien, het is niet helemaal correct natuurlijk, maar misschien kunnen we daar een beetje een analogie trekken met als die band met directe nabestaanden er niet meer is. Hè? Dus als er niemand meer is die zich tot op een heel persoonlijk niveau met deze dode persoon kan identificeren of verbinden, dan gaat er, wordt er ook op een andere manier mee omgegaan. Misschien was dat daar ook wel het geval. Dus dat zijn wel interessante vragen om over na te denken.
Ja, want jullie doen daar onderzoek. Jij doet daar onderzoek naar.
Nou, als collectief, ja.
Ja, natuurlijk. Ja, ja. Als collectief. Ja. Maar waar baseer je dat op? Wat voor bronnen heb je daarvoor dan?
Veel van de informatie die wij nu hebben, dat komt ook weer uit nieuw onderzoek. Maar natuurlijk zijn er ook, met name aan het einde van de 19e eeuw, zijn er opgravingen geweest. We moeten ons heel goed beseffen dat veel van deze mummiepaneelportretten, dat die in een periode van koloniale overheersing van Egypte aan het licht zijn gekomen. Dat was eerst via clandestine opgravingen. Dus dat waren verzamelaars die dingen bij elkaar zochten. Ze soms ook weer doorverkochten. En dat materiaal circuleert nu ook nog. Daarnaast zijn er ook opgravingen geweest die dat wel op een archeologische manier voor die tijd verantwoord probeerde te documenteren. En dat zijn nu heel belangrijke bronnen. Want die vroege opgravingen, die legden ook in veel gevallen die grafcontext vast. Hè, dus hoe zijn die portretten aangetroffen? Hoe was de samenhang met bijvoorbeeld andere gemummificeerde lichamen? Misschien ook wel zonder portret. Niet iedereen had zo'n portret natuurlijk.
Nee.
Maar ook met andere grafvondsten. Dus dat zijn belangrijke bronnen. En wat wij nu, en dat geldt ook voor het onderzoek waar het Allard Pierson op dit moment met partners mee bezig is, een belangrijke bron is tegenwoordig ook steeds meer materiaaltechnisch onderzoek. Hè, dus kijkend naar die portretten zelf en die zonder ze daadwerkelijk aan te raken, informatie eruit halen over gebruikte pigmenten, gebruikte schildertechnieken, misschien ook wel gereedschappen. Ook bijvoorbeeld houtsoorten. En vergelijkingen onderling tussen die portretten. Hè? Zijn daar bijvoorbeeld vergelijkbare handen, schildershanden in te herkennen? Dat is een belangrijke bron van informatie vandaag de dag.
Ja, net de schilders, want dat is wel interessant. Het zijn hele mooie portretten, dus dat zijn ook hele specifieke kunstenaars eigenlijk. Of in ieder geval handwerkslieden die dat deden. Weten jullie daar iets van? Kennen jullie die?
Nou, dat is meteen ook de hamvraag. In de tentoonstelling willen we daar ook aandacht aan gaan wijden. Ik kan wel meteen zeggen dat natuurlijk heel moeilijk is.
Ja.
Daar waar we Rembrandt goed kunnen duiden, het zit ook een stukje dichterbij in de tijd, is dat voor, ik noem ze liever ambachtslieden, dus de mensen die portretten maakten. Het zijn in die zin natuurlijk ook wel kunstenaars, maar in eerste instantie mensen die gewoon echt wel een vak beheersten, tot in de puntjes en daar portretten van maakten. Ze blijven vrij onzichtbaar. We kennen ze eigenlijk niet bij naam. We kennen ze vooral indirect. Dus door hun manier van schilderen, door hun manier van die portretten maken. En soms ook ontwikkelingen daarin. Dus op die manier leren we ze toch wel een klein beetje kennen.
Ja, maar er zijn geen geschreven geschriften of iets waar je dat uit kan halen?
Niet voor de althans voor zover ik weet, moet ik daarbij zeggen, voor de context van deze mummieportretten.
Okay.
We kennen uit geschreven bronnen natuurlijk een aantal specifieke, die dan ook als kunstenaars worden gezien. Bijvoorbeeld voor de beeldhouwkunst, voor het snijden van gesneden stenen, gemmen en kameeën. En ook al een aantal schilders. Maar dat zijn dan vaak iconische voorbeelden. Dat is heel moeilijk om heel individuele ambachtslieden daarin te onderscheiden.
Hey, en wat laten jullie in die tentoonstelling zien? Hoeveel van die mummieportretten hebben jullie?
Nou, dat is wel mooi om een beetje als een soort van teaser misschien ook te kunnen noemen. Er zijn er in Nederland, in publieke collecties, zijn er net iets meer dan 10 te vinden. Voor deze tentoonstelling werken we samen met een aantal partners, andere musea, met name ook in het buitenland. En dan vooral ook collecties die misschien wat minder bekend zijn. Dus portretten die je misschien wat minder snel in zo'n context zult tegenkomen. En natuurlijk ook een aantal van belangrijke instituten. Maar als het allemaal naar plan verloopt, dan kunnen we waarschijnlijk een stuk of 38 van deze portretten hier in Amsterdam laten zien.
Okay.
Nou ja, gezien de fragiliteit, hè, want we moeten meenemen, veel van die portretten zijn dus gemaakt op hout, wat wel een halve millimeter dik kan zijn.
Ja.
Er zijn ook dikkere, maar veel zijn echt heel dun. Dus heel erg kwetsbaar.
Ja. Ja.
En dus ook niet vaak uitgeleend door andere musea. Ja.
Nee. Maar Albert Pierson heeft zelf ook een aantal van die mummieportretten in bezit, begrijp
Klopt.
Ik.
Ja.
En die worden ook getoond.
Die worden natuurlijk ook getoond. En nou ja, dat is het mooie ervan. Want in de aanloop naar de tentoonstelling is er dus ook een onderzoeksproject gaande. En daar spelen een paar van de Albert Pierson portretten die nog niet onderzocht zijn een rol, samen met een aantal van die andere bruikleengevers.
Ja. Oké, okay, ja. Nou, heel interessant. Dan moet ik wel even vragen. Hoe is jullie relatie met Egypte?
Onze relatie met Egypte is goed. En met Soedan ook. Nou ja, er zijn natuurlijk de situatie in Soedan is treurig natuurlijk. Maar de samenwerking met collega's daar en met collega-instituten die zich met vergelijkbare materie bezighouden is goed. Ja, nou, we zoeken altijd de samenwerking.
Nee, ik heb het even over. Er is een beetje ongemak ontstaan over de expositie K-Met Egypte in hip-hop en jazz. Mm-hmm. Van het Rijksmuseum voor Oudheden. Mm-hmm. Hebben jullie daar ook mee te maken of niet? Of dat,
nou, we onderhouden natuurlijk nauw contact met zowel de collega's in Leiden als de collega's in Egypte.
Ja.
En nou ja, we hopen dat dit uiteindelijk tot een oplossing komt die voor alle partijen gewoon goed is.
Ja.
Dat we ook blijven samenwerken in dit soort projecten die echt nou ja, zo gebaat zijn bij samenwerking.
Ja. Ja, begrijp ik. Nee, maar het is wel grappig, omdat het dus dat zal naar het modernisme wordt getrokken, hè? Naar onze tijd. Dat best wel wat ongemak kan veroorzaken in ieder geval.
Ja, er zijn natuurlijk verschillende perspectieven op heel veel dingen. En soms gaan die niet samen, soms wel. En soms kom je ook gewoon daardoor tot nieuwe inzichten. Dus
ja.
Nou, ik hoop vooral dat laatste uiteindelijk ook gaat gebeuren. Ja.
Maar mummieportretten zal dat niet opleveren, hoogstwaarschijnlijk. Ongemak.
Ik durf dat nooit van tevoren te zeggen. Wat ik vooral hoop is dat we voor de museumbezoeker, maar ook voor de onderzoeker die met deze materie bezig is, en ook voor Nederlanders en Egyptenaren alike. Hè? We hebben ook een grote Egyptische gemeenschap hier in Amsterdam.
Ja.
Waar we ook hierover mee van gedachten wisselen. Dat we die ook allemaal samen kunnen brengen, zo'n onderwerp. En dat iedereen daar ook wat over kan zeggen en ideeën uitwisselen.
Oké, okay, dus jullie hebben ook contact met de Egyptische mensen hier in Amsterdam. Dus dat is best wel verschillende groepen.
Met een kleine groep, ja. En we zien dit project ook als een soort van. Nou ja, het is ook outreach natuurlijk. Hè? We hebben natuurlijk goede banden met Egypte zelf, maar hier in Nederland wonen ook veel Egyptenaren.
Ja.
Wiens erfgoed dit ook is, wat we hier laten zien. Dus we willen ook gewoon heel graag daarover met mensen in gesprek en kijken wat dat brengt. Zowel voor het instituut als de maatschappij in bredere zin.
Oké, okay. Ja. Nou, dankjewel. Ja, de expositie Oog in Oog is vanaf 6 oktober te zien in het Albert Pierson. Ik ben benieuwd. Dus ik vind het echt, tenminste qua foto's, vind ik het echt heel erg mooi om te zien. Dus het is heel bijzonder.
Nou, de real thing gaat ook in de smaak vallen, denk ik.
Ja.
Ja.
Nou, dankjewel Ben voor deze uiteenzetting.
Graag gedaan.
We gaan een kleine wisseling van stoelen doen. Want ik ga nu over naar Marissa Griffioen en Annerieke van Schaik om te praten over het handboek Het lezen van oude kaarten, dat binnenkort wordt gepubliceerd. Welkom,
ja,
Marissa en Annerieke. Nogmaals even een kleine wisseling van stoelendans eigenlijk, zou je kunnen zeggen. Oude kaarten. Nou, ik wilde even vragen, wat doen jullie? Ik begin even met jou, Marissa.
Ja.
Jullie zijn promovendi.
Ja, klopt. Ja. We zijn allebei promovendi aan de Universiteit van Amsterdam. En we zijn nu, denk ik, een half jaar bezig, zoiets. Ik heb zelf geschiedenis gestudeerd en de master boekwetenschap aan de UvA. Met een specialisatie in oude kaarten en atlassen. En vervolgens heb ik een plan geschreven voor een eigen promotietraject samen met mijn promotor Bram van Nieuwenhuizen. En dus ik ben daar nu mee gestart. En mijn onderzoek gaat over kaartgebruik in de vroegmoderne lage landen. Dus in Nederland en België. En,
wat is vroegmodern?
Vroegmodern, 1500 tot 1800 ongeveer. Ja.
Oké, okay, dankjewel. Annerieke, en ja. Jij?
Ik heb kunstgeschiedenis gestudeerd aan de UvA en daarna een master geschiedenis gedaan en een master boekwetenschap ook. En allemaal aan de UvA. En daarin heb ik ook net als Marissa in boekwetenschap op een gegeven moment ook me verder verdiept in historische cartografie. Want Bram van Nieuwenhuizen is onze promotor, is bijzonder hoogleraar historische cartografie. De enige in Nederland, is hier in Amsterdam de enige plek in Nederland waar je dat kan studeren. En hetzelfde is ook een voorstel geschreven. Mijn onderwerp, ik heb een ander onderwerp. mijn onderzoek gaat over verhalende cartografie. Ook in de vroegmoderne lage landen. En je ziet eigenlijk in de vroegmoderne tijd, dus in de 16e eeuw, ook in het kader van de 80-jarige oorlog, dat een soort type kaart opkomt. Een kaart die eigenlijk een verhaal over een gebeurtenis, bijvoorbeeld een opstand of een belegering of een... Of een ramp bijvoorbeeld, combineert met een kaart. Dus dat je op de kaart die gebeurtenis ziet. En daar gaat mijn onderzoek over.
En wat doe je dan? Want het is een verhalende cartografie. Mm-hmm. Maak je er dan een verhaal van? Of hoe moet ik dat zien?
Nou ja, het verhaal is natuurlijk al op de kaart gerepresenteerd. Dus dat hoef ik zelf niet...
Ja, maar geschreven. We kennen het uit de geschiedenis dan, denk ik.
Ja, nee, dus ik verzamel heel veel van die verhaalkaarten. Dus in de Alle Pearson-collectie zijn er veel van te vinden. Maar ook in andere collecties, in Nederland en België en ook daarbuiten. En dan probeer ik een beetje tot door te dringen om erachter te komen waarom dan een verhaal op een kaart wordt weergegeven. En welke rol cartografie ook in de maatschappij speelt in het verspreiden van verhalen, het overbrengen van verhalen. Kaarten die zijn meer dan alleen maar representatie van ruimte. Kaarten kunnen ook emoties opwekken of herinneringen opwekken.
Maar dat is dan eigenlijk ook een stukje geschiedenis wat er is weer.
Ja, het gaat eigenlijk. Ik probeer ook een beetje met mijn onderzoek kaarten. Het belang van kaarten voor historisch onderzoek te benadrukken. En dus hoeveel een kaart eigenlijk kan vertellen over ons kan vertellen over hoe men vroeger naar gebeurtenissen en de wereld om zich heen keek, zeg maar.
Oké, en die kaarten, Marissa, want die zijn vroeg Nederlands, zei je, vanaf de 15e eeuw.
Ja.
Dat is ook wel belangrijk, want ik heb... We hebben hier natuurlijk de expositie op dit moment open kaart.
Ja,
Het is misschien wel even te belangrijk dat die verlengd is. In ieder geval tot 20 augustus, als ik het goed begrepen heb.
Ja.
En er hangen hier dus ook veel kaarten. Hebben jullie in dat kader ook veel gewerkt met deze kaarten? Hebben jullie eraan samengewerkt? Laat ik het zo zeggen.
Van de tentoonstelling bedoel je? Wij werken... Op de alledaagse basis wel spreken we vaak de conservator, Reiner Storm, die de tentoonstelling heeft gemaakt. Dus we hebben er wel veel van meegekregen. We hebben ook wel wat voorbeelden. We zijn een boek aan het maken en in het boek laten we ook best wel wat voorbeelden zien van kaarten van het Albert Pearson die ook in de tentoonstelling te zien zijn. Dus in die zin, wat wij doen, sluit wel aan bij die tentoonstelling.
Maar even terug naar jouw onderzoek. Wat behoudt jouw onderzoek precies in?
Mijn onderzoek, de vroegmoderne tijd is voor cartografie best wel interessant als je kijkt naar de lage landen. Omdat op dat moment heel veel kaarten hier werden gemaakt.
Vooral ook in Amsterdam?
Vooral in Amsterdam ook, ja. En waar veel naar is gekeken is hoe die kaarten zijn gemaakt, welke technieken, wie daarbij betrokken waren bij het maken van deze kaarten. Maar we weten eigenlijk niet zoveel over wat er met die kaarten gebeurde nadat ze gemaakt werden. Dus waar circuleerden ze, wie gebruikte ze en op welke manier werden die gebruikt? Wat wisten mensen over kaarten? Herkenden mensen in Amsterdam een kaart als ze die zagen? Dat zijn allemaal vragen die in mijn onderzoek meespelen. En het grappige is, ik kijk niet in de eerste plaats naar kaarten, maar eigenlijk naar allemaal andere historische bronnen die over kaarten gaan, zoals afbeeldingen en teksten, waarin er wordt beschreven dat iemand een kaart tegenkomt bijvoorbeeld. En dan wil ik kijken naar, oké, wat zegt iemand dan over die kaart? Herkent iemand die kaart? Ziet iemand dat als een gebruikelijk object om te zien? Of juist iets heel bijzonders? Dus
Waar kom je even, waar kom je dat dan tegen? Kan je daar een voorbeeld van noemen?
Op dit moment in het eerste jaar werk ik vooral met visuele bronnen. Dus kijk ik naar prenten en schilderijen waarop kaarten te zien zijn. En ook de mensen die daar met die kaarten worden afgebeeld. En ik ben ook al wat verder aan het kijken, want een promotietraject is meerdere jaren. Is 4 à 5 jaar. Dus ik wil ook gaan kijken bijvoorbeeld naar reisbeschrijvingen van mensen die Amsterdam bezoeken en dan ergens langskomen en dan een kaart zien. Daar is ook wel door andere historici naar gekeken. En ik probeer dan echt door in te zoomen op die kaarten, om dat bij elkaar te brengen, dat soort bronnen.
Zijn dat dan landkaarten? Want ik...
Kaarten is een heel breed begrip natuurlijk. Het zijn landkaarten, zeekaarten. Je hebt kaarten in heel veel vormen en maten. Wandkaarten, kaarten in atlassen, globes. En daarin is denk ik best wel makkelijk het onderscheid te maken tussen commerciële kaarten en institutionele kaarten. En in mijn onderzoek, en Annerieke volgens mij ook, kijken we vooral naar commerciële kaarten. Dus kaarten die zijn gemaakt ook om te verkopen en voor de markt. Ja.
Want zeekaart, ja goed, ik heb met Reiner al 2 keer gesproken hier. Onder andere zeekaarten waren natuurlijk heel erg belangrijk in die periode, in de vroege Nederlandse periode.
Zeker, ja. Ja, en
voor de scheepvaart.
Ja. Nou, zo heb je. Het grappige is, dus kaarten zijn dus heel divers. Daar zullen we het zo ook over hebben. In het handboek willen we dat ook laten zien. Wat we aan het maken zijn dat. Je vaak laat de vorm en hoe die eruit ziet ook wel iets zien over waarvoor die gebruikt is en voor wie die bedoeld was. Daar is veel over te zeggen, inderdaad.
Ja, want een globe is iets anders dan een kaart.
Ja, je doet er ook iets heel anders mee. Ja. Sommige kaarten neem je mee, andere niet. Sommige hang je op in je huis.
Maar goed, jullie zijn dus bezig met het handboek kaarten lezen.
Ja, oude kaarten lezen.
Oude kaarten lezen. Ja. Wat is dat?
Er bestaat nog geen handboek in Nederland over het vakgebied historische cartografie en alle thema's die daarbij horen. En we hebben geprobeerd samen met de bijzonder hoogleraar Bram van Nieuwhuizen om alle relevante thema's die we zo meteen wel even zullen vertellen, om die samen te voegen, zodat geïnteresseerden in oude kaarten, studenten, verzamelaars, conservatoren, eigenlijk iedereen die iets met oude kaarten wil doen, dat die informatie bij elkaar kan vinden.
Ja. Een ander belangrijk component is ook, tenminste, we leggen dan allerlei begrippen uit, steeds aan de hand van een concreet kaartvoorbeeld. En het leuke van kaarten is dat eigenlijk bijna elke erfgoedinstelling heeft wel kaarten, zeg maar, of nou archief is, bibliotheek, museum. Bijna alle erfgoedinstellingen, in ieder geval Nederland, België, die hebben wel wat kaarten. En mensen thuis hebben, bijna iedereen thuis heeft ook wel een kaart. Dus ze zijn overal in het alledaags leven kom je ze tegen, maar ook in erfgoed. Dus het was ook de uitdaging van ons. We hebben geprobeerd zoveel mogelijk kaartcollecties in Nederland en België dan te representeren in het boek. Dus we leggen steeds in het boek een aantal begrippen, bijvoorbeeld schaal of een kaarttype zoals een zeekaart of een bepaalde maker. Leggen we uit aan de hand van een voorbeeld. En we hebben geprobeerd dus zoveel mogelijk verschillende collecties, zeg maar zoveel mogelijk verschillende voorbeelden uit zoveel mogelijk verschillende collecties te halen. En op die manier ook te laten zien hoe divers kaarten zijn, maar ook hoe die op wat voor plekken je ook kaarten kan vinden, zeg maar.
Oké, dus jullie halen een heleboel informatie over kaarten bij elkaar. Maar het heet oude kaarten lezen, dus je kan ook leren hoe je ze moet lezen.
Ja.
Ik ben voorkomen leek, maar...
Daar hebben wij dus een manier voor bedacht, een concept. Daar hebben wij lang over gepuzzeld met elkaar. Wij proberen dat in het handboek over te brengen door telkens bij ieder voorbeeld 3 dingen te vertellen. Namelijk een aspect of benadering, dus een manier waarop je de kaart kunt onderzoeken. Een kaarttype en een betrokkene. En dus bijvoorbeeld een aspect is...
Projectie of zo.
Projectie of nauwkeurigheid. Hoe nauwkeurig is een kaart? Of... hoe je een kaart kunt zien, bijvoorbeeld als communicatiemiddel. Dus dat is een benadering. Dus dat is misschien meer de wetenschappelijke manier om een kaart te onderzoeken. En dan de tweede was het kaarttype. Je hebt oneindig veel kaarttypes die je kunt definiëren op basis van de vorm of de functie. Dus je hebt bijvoorbeeld een wandkaart, een globe, een atlas. Maar ook heel specifiek een wijkkaart of een plantagekaart. Al die kaarttypes komen voorbij in het handboek. En het derde onderdeel is dan een betrokkenen. En in het maken en het gebruiken van kaarten zijn heel erg veel mensen betrokken geweest in de geschiedenis. Dat kunnen mensen zijn die een bepaalde functie hadden. Bijvoorbeeld de kaartenmaker, de drukker, de uitgever, de gebruiker. Maar dat kunnen ook, soms hebben we ook hele specifieke namen van mensen. Dus de hele bekende Blauw, Jansonius en Hondius. Maar zo zijn er ook talloze onbekende kaarten uitgevers of makers die we in het handboek aan bod laten komen, zodat je telkens op iedere pagina die drie onderdelen ziet en op die manier leert naar die kaart te kijken. En het idee is dan natuurlijk als mensen dat boek lezen, dat ze uiteindelijk de kaart in het echt gaan bekijken en ook dat je kunt zien dat al die begrippen op verschillende andere kaarten ook weer zijn toe te passen. Dus het is een soort begin om in te lezen en dan vervolgens zelf aan de slag te gaan met die kaarten. Dat is ons.
Ja, het biedt eigenlijk handvaten aan om naar een kaart te kijken. Want we zijn in het alledaagse leven misschien gewend om een kaart vooral te gebruiken, gewoon heel functioneel, om van A naar B te komen. Maar een oude kaart gebruik je, ja, normaliter niet daarvoor. Dus naar een oude kaart? Okay. Ja, nou, maar vroeger wel. Maar okay. Nu, als je een oude kaart voor je hebt, of je bent benieuwd naar wat voor verhalen er achter die oude kaart zitten, wat geschiedenis erachter zit, dan kan dat misschien een beetje overweldigend zijn. Want er staan vaak ontzettend veel gegevens op een kaart. En hoe ga je die? Je kan die niet van A tot Z lezen, zeg maar. Je leest het niet zoals een boek. Dus het handboek helpt je een beetje daarbij. Dus naar welke aspecten je kan kijken inderdaad. En hoe je tot andere lezingen en andere interpretaties van de kaart kan komen. Die je misschien, waar je misschien nog niet zo snel aan had gedacht. En het geeft het meteen ook, want het is niet, we komen niet met een nieuw onderzoek. Het is ook het idee dat, we zijn hier in Aller Pierson, zijn wij, Marissa en ik, onderdeel van een onderzoeksgroep ExpoCard. En die zijn al tientallen jaren bezig met echt hardcore onderzoek naar oude kaarten.
En wat is hardcore onderzoek naar oude kaarten?
Ja, bijvoorbeeld kartenbibliografie. Dus echt
heel gedetailleerd.
Allerlei kaarten met elkaar vergelijken, verzamelen. Daar hele dikke pillen over maken. Die echt standaardwerken zijn. Dus alle de kaarten die er zijn ordenen, zeg maar. Dus het is ook het idee om dat bestaande onderzoek, dat dan in de lage landen, maar ja, ook in het buitenland is gedaan, om dat een plek te geven, om dat over te brengen voor een breed publiek. Dus we hebben dan per onderwerp, per begrip, geven dan ook literatuurverwijzingen naar waar je dus verder kan lezen over een onderwerp.
Okay, maar het is dus bedoeld voor een breed publiek, begrijp ik.
Ja, de teksten zijn ook redelijk kort. Je moet je voorstellen, het is een boek. Je slaat het boek open en dan heb je twee pagina's en dan zie je de kaart en drie korte tekstjes. Dus het idee is echt van, je moet die tekstjes lezen, maar je moet ook zelf naar de kaart kijken, leren kijken. En dan geven we wel verwijzingen als je meer wilt weten. Maar het klinkt misschien best wel ingewikkeld allemaal, maar als je het ziet is het heel mooi en heel toegankelijk, denk ik, als je geïnteresseerd bent in oude kaarten. Dat, om echt als een soort startpunt.
Kan je daar een voorbeeldje van geven?
We hebben ook een schouw gegeven 2 weken geleden. Ja. En toen hebben we ook wat voorbeelden laten zien. Om een beetje te testen van, kijk, hier heb je een kaart en dan vertel je wel iets over het handboek.
Even schouw, hè. Schouw is een bijeenkomst hier in het Allard Pierson. Daar kwamen mensen op af. Hoeveel mensen ongeveer?
15 tot 20, zoiets. Ja.
En wat deden jullie daar?
Het idee was de kaarten op tafel. Mensen die bijvoorbeeld het museum bezoeken, de kaarten echt van dichtbij laten zien en daar iets meer verdieping bij bieden. En dat deden we dus naar aanleiding van dit handboek waar we aan werken. En we hadden twee voorbeelden waar we misschien nu iets over kunnen vertellen. Ik had een wijkkaart, die zit ook in het handboek. Dat is een wijkkaart is dan het kaarttype. Dat is een kaart die in de 18e eeuw werd gemaakt van allemaal wijken in Amsterdam. Misschien kennen mensen die wel. En daarop zie je heel gedetailleerd de wijk afgebeeld en plekken waar bepaalde dingen te vinden kunnen zijn. Bijvoorbeeld blusemmers en kelders. En die werd,
ja, want ik heb vorige keer over Jan van der Heijden gesproken.
Oh, kijk, ja.
Ik heb die kaarten ook gezien. Hè? Want Jan van der Heijden was, die heeft eigenlijk de brandsluit uitgevonden en ook de brandweer heel goed begeleid. En hij had ook specifieke wijkkaart.
Oké, ja. Dat zijn ook dezelfde type kaart. We hebben hier bij het Allard Pierson ook een paar. En die werden dan gemaakt, waarschijnlijk niet echt om te gebruiken in de wijk, maar je ziet allemaal cartouches langs de rij. Dus versieringen van mensen die betrokken waren in de wijk. En waarschijnlijk werd die kaart dan ook gemaakt van meer als een soort bronkkaart om op te hangen van kijk hier, deze mensen zijn hier betrokken. En daar legden we bijvoorbeeld uit van nou, dit is een type wijkkaart en je kunt ook, en we vertelden iets over de kaartonderdelen waar je naar kunt kijken. Dus iedere kaart heeft allemaal onderdelen die een naam hebben en dat is heel nuttig om te weten.
Als je een legenda of een cartouche.
Ja, of een kaartrand. Ja. Het kan heel gedetailleerd zijn, maar dat is heel handig als je die kaart wilt beschrijven, als je daar onderzoek naar doet. Ja. En we vertelden ook iets over de ontwerper, want die wijkkaarten, er zijn zijn veel van gemaakt. En in dat maken zijn best wel veel drukkers, uitgevers, graveurs en ontwerpers betrokken geweest. Die dan de versiering maakten of het kaartbeeld. En zeker bij dit type kaart waren daar best wel wisselende ontwerpers bij betrokken. Dus dat waren dan een soort van drie ingangen om naar zo'n kaart te kijken die dan op tafel ligt.
Dus verschillende aspecten eigenlijk, verschillende invalshoeken van zo'n kaart.
Ja, precies.
Oké. Want wat mij wel integreert altijd is, ook met die zeekaarten, maar voor elke kaart, hoe maakt ze die? Ik bedoel, je moet het wel precies goed doen.
Gebeurt ook heel vaak niet precies hoor. Ah, ja. Dat helemaal niet.
Ja, er zijn best wel wat kliederwerkjes gemaakt.
Ja. Er wordt een hoop gemanipuleerd.
Maar het moest wel steeds echter worden of realistischer worden, toch?
Ja.
Zeker als je de weg wilt vinden. Dat is tegenwoordig.
Het hangt er inderdaad vanaf wat voor functie een kaart had. Inderdaad, als je de weg wil vinden, of bij een zeekaart is het dan misschien handig dat die accuraat is. Maar ja, gebeurt dan ook naar hele andere standaarden dan bij een landkaart. Op zee worden er allerlei instrumenten bijvoorbeeld gebruikt. Dat instrumenten hebben we trouwens ook in ons handboek staan. De rol van instrumenten bij kaarten. Want kaarten moeten heel vaak worden gelezen met instrumenten. Of gemaakt met instrumenten, zoals een passer of een kompas.
Ja.
Maar sommige kaarten werden helemaal niet per se gebruikt om inderdaad, voor het vinden van de weg, inderdaad, zoals een meer decoratieve wandkaart. Wat meer een soort status symbool, een functie als status symbool of een functie als uiterlijk vertoon had.
Ja, die aan de wand gehangen werd.
Ja,
en waar je misschien
en dat kon
zelf
een bepaalde boodschap. Ja, precies. Ja.
Je was in de wijk, ja. Ik
precies,
het
en dat had meer te maken met hoe men zichzelf zag en wilde presenteren. Nou, bijvoorbeeld om weer over die burgerwijkkaarten. Om daar weer op terug te komen. Daar zat ook een heel sterk status ding aan vast. Namelijk, je had hele grote decoraties met bijvoorbeeld wapenschilden van families van de burgerwacht, of de burgerofficier.
Ja, je had de verschillende rangen in de burger.
Ja, dus een beetje de hoogste rang.
Ja.
Dus dat,
die zijn ook vaak meer versierd.
Het is ook een soort zelfpromotie eigenlijk dan een kaart. Ja.
Betaalden ze daar ook voor? Misschien waren zij misschien wel de opdrachtgever.
Ja, een prijskaartje aan. Ja, zeker als je dat mooi wil aankleden en inkleuren. Sommige kaarten konden wel duur worden. Zo.
Ja. Nou ja, goed, je hebt de schilderijen. Onder andere van de oude meesters hier, waar ook veel belangrijke mensen op geportretteerd worden. Maar dus ook op kaarten, begrijp ik.
Ja. En we hadden nog een andere kaart, die had Annerieke besproken in de schouw. En riep ook wel veel vragen op bij het publiek. Die vonden het wel heel interessant.
Ja, ik had expres een beetje een raadselachtige kaart uitgezocht. Het is namelijk de kaart heet Schets van de Missiegids en Omstreken. En het is een kaart die komt uit de Knag-collectie ook. De Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap. Okay. Waar de tentoonstelling Open Kaart over gaat. Of waar... Ja, dus kaarten uit die collectie te zien zijn. Want die kaart, je ziet eigenlijk een platte grond van een missiegids. Nou ja, ik wist niet wat een missiegids was. Sommige mensen weten dat misschien wel, maar nou ja, de meeste mensen bij de schouw ook niet. Maar dat is dus een Indonesisch woord voor een moskee. En nou ja, je denkt, oké, dit is gewoon een plattegrond van een moskee, maar het is een Nederlandse kaart. Waarom zou, waarom zou daar een Nederlandse kaart van worden gemaakt? Nou ja, dan ga je wat verder naar die kaart kijken en dan valt eigenlijk op bijvoorbeeld dat er helemaal niet een oriëntatiepunt is. Dus er is nergens, normaal gesproken op een kaart, dat is wel een beetje de kern van een kaart, dan zie je plaatsen, plaatsnamen, dat je weet waar je bent, wat de kaart weer geeft. Stond er allemaal niet op, dus stond wel ergens in de hoek vijandelijke versterkte positie. Nou ja, dat is dus eigenlijk al een hint dat het dat te maken hebben met een oorlogskaart of een kaart die iets te maken heeft met een conflict of een oorlog. Nou ja, dus en wat blijkt, die kaart komt inderdaad uit een reeks van meer kaarten van Ajay uit de 19e eeuw, 1863. En die zijn gemaakt naar aanleiding van de eerste Ajay-expeditie van de Nederlanders, dus de Nederlandse koloniale leger. Die hadden al een heel groot deel van Indonesië, maar Ajay nog niet. Maar dat wilden ze wel graag bemachtigen. Kosten wat het kost, zeg maar. Omdat, ja, nou ja, omdat ze graag daar de baas wilden zijn, zeg maar.
Ja, nee, het is duidelijk.
En, ja, precies. Dus dat gingen ze ondernemen. En toen kwamen ze eraan, maar toen bleek eigenlijk hun hele geografische kennis van dat gebied, ja, totaal gebrekkig, zeg maar. Dus ze kwamen eraan en toen dachten ze dat ze wilden het paleis van de sultan wilden ze veroveren. En toen kwamen ze bij gebouwen aan. Toen dachten ze, dit is het paleis. Maar nee, het was de missiegids, moskee. En dan dachten ze, oké, we gaan dat veroveren met heel veel geweld. En dat lukte niet. Nou ja, dus het was allemaal gefaald. Omdat de Ajayers, die wilden, ja, die lieten zich niet zomaar aanvallen. Dus die verzetten zich. Nou goed, dus de expeditie, de Nederlandse koloniale expeditie was gefaald. En, maar ja, ze maakten wel allerlei kaarten van dat gebied. En je ziet ook op die kaarten zie je ook dat
tijdens die expeditie hebben ze dat
expeditie,
gemaakt.
Ja. Ja. En de militairen hadden wel een soort zakboekje bij zich. Van, ja, dus dat kregen de soldaten met zich mee, met een kaart van de omgeving. Maar ja, uit bronnen uit die tijd vond ik ook terug. Het bleek dat eigenlijk dat kaartje helemaal niet overeenkwam met de werkelijkheid. Dus op die manier waren ze
blind.
Gewoon zoekende, blind inderdaad. En, maar bij de tweede expeditie hadden ze dus betere kaarten. Want daar, een van deze kaarten, ja, daarom hadden ze ook deze kaart nu gemaakt. Zodat ze betere kennis hadden van de omgeving. En is met heel veel geweld en ja, met heel veel leed ook van de mensen daar, hebben ze wel dat paleis veroverd en die missiegids. De moskee dus. Maar goed, dus dat geeft dan inkijkje in sowieso. Ik vind het een goede kaart of een mooi voorbeeld, omdat het heel erg laat zien dat ook kaarten nooit neutraal zijn, zeg maar. Dus dat het dat een kaart altijd
een perspectief,
en vooral inderdaad van dan Indonesië. Het is een soort van door de Nederlanders eigenlijk een soort toe-eigening van dat gebied. En het heeft een hele, en het, ja, het heeft een geschiedenis, het draagt een geschiedenis met zich mee. Gewoon een hele vervelende geschiedenis, zeg maar. Een hele pijnlijke geschiedenis. Want het gaat er gewoon over dat de Nederlanders dat gebied wilden toe-eigenen. En bij hun kolonie wilden voegen, zeg maar.
Dus, en dat is ook een voorbeeld van een verhalende kaart, dus?
Een beetje wel, ja. Ja.
Tenminste, er zit een verhaal achter.
Ja, behalve dat deze kaart dan niet is gemaakt met het doel om een verhaal te vertellen, maar met het doel om oorlog te voeren. Dus het zou eerder in het boek zou het bij een militaire kaart komen te staan, bijvoorbeeld.
Ja, het is wel een voorbeeld dat, dat je altijd wel, als je gewoon alleen naar de kaart kijkt, zie je soms wel details en die kunnen raadselachtig zijn. Maar juist door wat verder te onderzoeken, wat meer naar de context te kijken, dan kom je juist achter de reden waarom de kaart is gemaakt zoals die eruit ziet. Dat is misschien ook wat we in het boek laten zien. Een kaart is, een kaart laat iets zien, maar je moet niet zomaar aannemen wat er staat. Je moet altijd verder zoeken naar waarom staat hier wat er staat. Wat
en alles is een keuze ook. Dus alles wat op de kaart is gezet is met een gedachte erachter. Nou, het meeste. Sommige dingen zijn natuurlijk ook conventie. Er wordt niet heel erg over nagedacht, maar een kaart maken heeft natuurlijk gewoon ook een manier waarop je dat doet. Maar alles is een keuze, is bewust op de kaart gezet.
Ja, nee, want en jullie hebben die schouw. Hoe was dat eigenlijk om te doen, die schouw?
Ja, dat is wel leuk. En we hadden iets voorbereid en uiteindelijk bleek, wat hadden we 3 kwartier, maar dat we wel veel meer tijd nodig hadden. Dat is wel te kort.
Was te kort.
Dus we hebben nog iets langer laten duren, want mensen hadden ook heel veel vragen. En je merkt, als je iets echt iets laat zien van dichtbij, dat En mensen vinden iets interessants. En ik liet ook een kaart zien. En dat was dan van een deel in, volgens mij in Brabant, waar iemand vandaan kwam. En die zei, oh, kijk. En die was helemaal enthousiast daarover. En die ging vragen stellen. Dus soms, vaak als je iets laat zien en dat roept vragen, nieuwsgierigheid of herkenbaarheid op, dan, ja, dan kan je er uren over praten.
Ja. Leuk. En we hadden ook wat meer kaarten. Dus we hadden een paar kaarten waar we echt iets over gingen vertellen. Zoals die kaart van de missiegid en de burgerwijkkaart. Maar we hadden ook meer andere kaarten neergelegd. Dus mensen konden ook vrij rondlopen en die kaarten bekijken.
Okay,
dus,
en gaven jullie daar ook commentaar bij of niet?
Ja, ja, dus we hadden wel wat vragen over. Ja, we weten natuurlijk ook niet alles over elke kaart. Dus ja, nee, we hebben gewoon samen met de bezoekers een beetje naar die kaarten gekeken. En,
ja. Nou, leuk. Hey, wanneer komt dat handboek uit?
Ja, in september.
En waar kan je het kopen?
Het komt in de boekhandel. Het wordt uitgegeven door W Books. In de nieuwe boekenreeks die we maken. Met een samenwerking tussen Explokart onderzoeksgroep bij de UvA en W Books. Dat heet Kaarthistorie. En dit wordt het eerste deel in die reeks.
En hoe is dat om een boek uit te geven?
Het grappige is, we lijken nu een soort experts, terwijl we eigenlijk pas net begonnen zijn. Yeah. Maar dat is wel, het is heel leerzaam en heel erg leuk om te doen. Wel. Ja.
Doe je dit ook in het kader van je promotieonderzoek?
Wel gelijktijdig en is wel overlap, maar het is niet onderdeel van mijn promotieonderzoek. Maar het is wel, denk ik, een goede opstap aan het begin zo van ons traject, allebei wel.
Het helpt zeker om een beetje een idee te hebben van wat er allemaal is. Ja. En wat er niet is, bijvoorbeeld ook.
Okay.
Ja. Dat heeft het handboek ook wel.
Ja, want er zijn heel veel. Bij sommige tekstjes zul je ook lezen van, nou, hier is verder nog niet zoveel onderzoek naar gedaan. Dus het is eigenlijk ook een soort oproep van, er is nog zoveel wat ook nog wel te onderzoeken is binnen het vakgebied. En in oude kaarten en atlassen, ja.
Oké, dus het is apart, het is algemeen, mag ik het zo noemen? En jullie onderzoek is heel specifiek, of toch? Ja, dat is meestal een promotieonderzoek.
Ja, afgebakend.
Ja. Dan zijn we nooit klaar.
Nee, nou, hartstikke mooi. En even naar jou, Ben, want je zit er nog. Hadden de Egyptenaren ook kaarten? Ik weet dat is lang geleden, maar
het is heel lang geleden.
Kaart van het Dodenrijk misschien. Er
zijn voorstellingen inderdaad van hoe het hiernamaals eruit zou zien. Dat zijn een soort van bijna stripverhaaltjes inderdaad, zo in registers. En er zijn niet echt landkaarten bekend. De vroegste waar ik bekend mee ben, dat is bijvoorbeeld de kopie van de Peutinger kaart. Hè, dus de Romeinse kaart. Maar dat is Europa. Voor Egypte, voor zover ik weet niet, maar er is wel bijvoorbeeld een plattegrond. Of er zijn meerdere plattegronden op papyrus of op, dat zijn zogenaamde ostraka's, een potscherven, waar dan een plattegrondje op getekend is van bijvoorbeeld huizen of graven.
Okay.
Dus die zijn er wel.
Nou ja.
Bouwtekeningen.
Dat is wel erg belangrijk. Oké, dank jullie wel voor deze uitleg. In deze uitzending sprak ik met Ben van den Berken over mummieportretten en de tentoonstelling Oog in Oog, te zien in het Allard Pierson vanaf 4 oktober. Daarna hebben we met Marissa Griffioen en Annerieke van Schaik gebabbeld over het handboek Lezen Oude Kaarten. Dit was Wie Wat Bewaart, gepresenteerd door Jeroen de Vries, met dank aan de gasten van vandaag. Techniek, Abe Iping.